Ik ben Carlijn de Notter en in deze eerlijke en kwetsbare podcast wil ik jullie meenemen in mijn leven als teamcoach. Welkom bij alweer de derde podcast van Team Coaching Brabant. En vandaag ga ik het met jullie hebben over motivatie. En dan vooral dus over motivatie van teams om gecoacht te worden. Dus dat ze zelf gecoacht willen worden. En ik heb dit onderwerp gekozen omdat jullie na aanleiding van mijn tweede podcast veel vragen stelden over van, goh Carlijn, hoezo coach jij teams die niet gecoacht willen worden? En voor degenen die de tweede podcast niet geluisterd hebben of nog niet geluisterd hebben, ik vertelde daarover dat ik bij een team was waarbij ik me niet welkom voelde. Waarbij ik eigenlijk al meteen ervaarde van, die mensen zitten helemaal niet op mij te wachten. Die hebben er helemaal geen zin in. En ongeveer na een kwartier tijdens die sessie heb ik dat ook uitgesproken. Dus toen heb ik mijn aanname gecheckt. Toen heb ik gevraagd, klopt het dat... Even denken, hoe stelde ik de vraag ook alweer? Iets in de trend van, ik heb het idee dat jullie mij liever zien gaan dan komen. Klopt dat? En toen kwam daar meteen een gesprek op los van een teamlid wat zei van, nou ja, voor ons had het niet gehoeven, voor ons was het niet nodig, maar hij, en dan met een wijzende vinger naar de teamleider, hij heeft het bedacht en daarom zitten wij hier. En ik zei in mijn vorige podcast ook al, met die motivatie is het uiteindelijk wel goed gekomen, maar ik snap heel goed dat mensen twijfelen aan, hoezo ga je dit aan, Carlijn? Hoezo begin je eraan als je ervaart dat mensen niet gecoacht willen worden? In ieder geval wil ik jullie vertellen hoe ik daarmee omga. Jullie hebben zeker gelijk. Dus als mensen niet willen veranderen, want dat is vaak dus uiteindelijk natuurlijk de bedoeling als je gecoacht wordt, dat je dan gedrag gaat veranderen. En vaak kiezen mensen daar zelf voor. Dus als je het hebt over individuele coaching, dan is het bijna altijd zo dat die mensen dan die coaching zelf aanvragen. En bij teams is dat net anders. Want daar wordt heel vaak vanuit de organisatie besloten van, oké, er is teamcoaching nodig. En dan willen ze ergens, als je een beetje geluk hebt, nog wel polsen bij het team of die daar ook voor openstaan. Maar heel vaak wordt dat ook niet gedaan en wordt het eigenlijk gewoon het team door de strot gedrukt. En dat is niet mijn werkwijze, want ik denk, je moet echt het team meekrijgen om een verandering door te kunnen voeren. Als mensen niet willen, dan ben je aan het trekken aan een dood paard. En dat levert mij geen vervulling op, maar het team ook zeker niet. Wat doe ik dus om die weerstand, dus als ik weerstand proef, om die al voor een gedeelte om te buigen? Nou, ten eerste, als ik een teamtraject start, dan heb ik altijd een intake met de opdrachtgever. Dat is vaak een teamleider of een directeur of een manager of een senior. En dan vraag ik ook al letterlijk van, oké, wat kan ik van het team verwachten? Welke mate van weerstand zit er in het team? Hoe gemotiveerd zijn ze om een verandering aan te gaan? En op die manier proef ik al een beetje bij de opdrachtgever wat ik kan verwachten. En vervolgens heb ik altijd individuele gesprekken met teamleden onderling. En ook daar stel ik heel veel vragen aan teamleden. En dat is ook vooral eigenlijk om het vertrouwen in mij alvast een beetje op gang te helpen. Dus dat ze mij een beetje leren kennen en dat ze denken, oké, bij Carlijn voel ik me op mijn gemak daar. Daarmee zie ik het wel zitten om gecoacht te worden. En daarnaast proef ik ook altijd inderdaad de mate van weerstand. En ik probeer dan ook zo goed mogelijk, stel dat er mensen zijn die weerstand hebben. Er zijn trouwens heel vaak mensen die weerstand hebben. Ze zeggen dan bijvoorbeeld, ik wil het niet of ik vind het niet nodig of het past niet bij mij of ik heb het al zo vaak gehad. Maar ondertussen zit er vaak een soort van angst onder. Angst dat ze moeten veranderen, angst dat ze hun takenpakket moeten aanpassen, dat ze op een andere manier moeten gaan werken of dat ze vrijheid in moeten leveren. Kortom, ze voelen ergens de bui hangen dat ze dingen anders moeten gaan doen. En soms is die angst reëel, want dan heeft een opdrachtgever ook inderdaad zoiets voor ogen dat er op een andere manier gewerkt moet worden. Maar soms is het ook een irreële angst en dan zijn mensen zo bezig met we blijven bij het oude, want dat is veilig en vertrouwd. En al het nieuwe, dat is eigenlijk vooral spannend en dan houden we ze ja, het liefst gewoon zoveel mogelijk buiten de deur. Maar als ik dat dus proef, dat mensen zeggen van nou ja, voor mij hoeft het eigenlijk niet, dan ga ik heel erg in die weerstand duiken. Dan ga ik heel erg doorvragen, dus ik ga het niet wegwuiven. Ik ga het ook niet zeggen van oh, dat valt wel mee en door. Nee, ik ga er heel erg op doorvragen om echt die argumenten van dat individuele teamlid te horen. Wat maakt dat ze twijfelen? En vaak als ze al aan het vertellen zijn en als ik dan ook een beetje kan vertellen wat mijn doelen zijn of hoe ik te werk ga, dan wordt die weerstand al wel wat minder. Je hebt altijd mensen die ook bij de kick-off sessie, dat is de eerste sessie die ik altijd doe bij een teamtraject, die dan die weerstand nog steeds proeven. Dat zou ook gek zijn als ik die er in één keer uit zou krijgen. Maar wat ik dus doe tijdens zo'n kick-off sessie, de eerste sessie, dat we met het hele team bij elkaar zitten en dan zit ook de teamleider of de manager erbij, degene die het team aanstuurt. Dan aan het eind van een kick-off sessie, want tijdens de kick-off dan maken we doelen, dus dan komen de doelen van de opdrachtgever op tafel. Dan gaan teamleden ook zelf doelen stellen en dan gaan we proberen om die doelen in elkaar te vlechten, dat we uiteindelijk met 1 of 2, soms 3 doelen uiteen gaan, waar iedereen achter kan staan. Dus die proberen we echt een beetje in elkaar te vlechten. We proberen bij elkaar te kunnen aansluiten. En aan het eind van zo'n kick-off sessie, dan vraag ik altijd van, dan doe ik een officieel go or no-go moment. En dat zegt eigenlijk iets over hoe het vervolg van het traject eruit gaat zien. Want als mensen zeggen we willen niet, dus die geven een no-go op het vervolg, dan ga ik ook gewoon stoppen, want ja, dan ja, waar ik mee startte, als mensen niet willen, dan moet je er ook niet aan willen beginnen. En ik vraag dan bijvoorbeeld van, staan jullie er voor open om te leren? Staan jullie er voor open om te groeien met elkaar? Staan jullie er voor open om moeilijke dingen aan te gaan met elkaar? En dan zijn er altijd mensen die zeggen, nou, ik twijfel daar wel over. Zeker als je wat groter team hebt. Kijk, als je 6 mensen hebt en dan zeggen er al 4 van, ik twijfel. Dan is dat dus meer dan 50%. Nou, dan kun je wel achter je oren krabben van, oké, hoeveel energie moet ik hier nog in willen steken? Voor mij, als coach zijnde. Maar als het er bijvoorbeeld 4 op de 20 zijn, en nou vind ik 20 wel een heel groot team, maar ik heb het in het afgelopen jaar een paar keer gedaan. Dan kun je nog wel denken van oké, dat groepje, daar kan ik wel kijken wat ik daarmee kan doen om die alsnog mee te krijgen. En dingen die ik bijvoorbeeld dan inzet is dat zij ook in de groep hun argumenten mogen geven waarom ze twijfelen. Dan kan je soms ook de rest van de groep kan je daarin stimuleren of aanmoedigen om die 4 die dan niet willen te overtuigen van dat het wel een goed idee is. En wat ik ook vaak vraag is, kun je het steunen? Dat is eigenlijk een hele liefdevolle vraag. Die bedoel ik ook zo liefdevol als ik hem ook daadwerkelijk stel. Maar het is een vraag waarop mensen bijna geen nee kunnen zeggen. Want als inderdaad dus 16 van de 20 mensen ja zeggen en die 4 zeggen nee, en ik vraag aan die 4, kun je het steunen dat we dit traject wel gaan doen, dan zeggen ze bijna altijd ja. Of dan zeggen ze van, nou oké, dan laat ik het over me heen komen en dan sta ik er in ieder geval voor open om mee te doen. En als ik dan merk dat die mensen overstag willen gaan, dus dat ze toch mee willen in het traject, dan stel ik ook altijd nog de vraag van, ja, jij zegt nu ja, maar ga ik dan veel last van jou krijgen? Ga je een blok aan mijn been zijn? Ga je meewerken? Of wat kan ik van jou verwachten? Dus dan laat ik ze al uitspreken waar alle mensen van de groep bij zijn. Hoe zij zich van plan zijn in ieder geval om zich op te stellen tijdens dat traject. En dan is ook iedereen erbij, dan heeft ook iedereen dat gehoord. En meestal zijn zelfs de grootste lastpakken, die zeggen dan van, lastpakken, ja, ik zei het echt, die zitten erbij. Die Die zeggen dan al van, ik ga me wel een beetje voegen of ik hou me wel wat meer op de achtergrond. En als ze dat zeggen, dan vind ik het oké, dan vind ik dat prima. En dan weet ik ook dat ik die komende sessies, dat ik ze er dan toch wel bij betrek. Ook al gaan ze zich meer op de achtergrond zetten. Ik heb ook nog een praktijkvoorbeeld van iemand die ik gecoacht heb. Zij heeft het traject, het is eigenlijk niet echt een traject, de online cursus in 10 dagen meer grip op je team heeft zij bij mij gekocht. En dan krijg je 9 dagen video's over de meest voorkomende thema's die iedereen herkent in stroeflopende teams. Of eigenlijk zelfs ook in teams waar het wel goed loopt. Het zijn gewoon mechanismes of thema's die altijd terugkomen. En op dag 10 van die 10-daagse, dan is altijd de coach call. En tijdens die coach call vertelde die vrouw dat zij zelf coach. En zij had als opdracht van, want zij werkt in loondienst, zij had als opdracht om mensen op de werkvloer, die werken met ouderen, ouderen dementerende, om die medewerkers te coachen. En dan vooral op het stukje welzijn voor de cliënt. En zij zei, nou, ik heb gewoon het idee dat die mensen helemaal niet gecoacht willen worden. Die zeggen ook heel vaak, ik heb geen tijd of dat is me niet gelukt, want ik moest dat en dat doen. En er kwamen allemaal dingen tussen. Dus als ze dan die mensen al kon coachen, dus dat ze met die mensen in gesprek kon, dan zag ze uiteindelijk ook weinig terug op de werkvloer van dat ze dat waar ze het over hebben gehad ook echt ten uitvoer brachten. En zij gaf eigenlijk zelf ook aan van, nou, ik krijg daar zelf niet zo'n fijn gevoel bij, want ik moet die mensen coachen, die mensen willen niet gecoacht worden. Die zeggen dat nog net niet letterlijk, maar die hebben zoveel excuses om niet gecoacht te willen worden. Terwijl ja, voor mij is het gewoon de rol die ik heb op dit moment. Hier word ik voor betaald, is mijn functie. En het werkt gewoon niet. Toen was ze al een paar keer bij de manager geweest. En die manager stuurde haar gewoon iedere keer terug van, nee, maar ja, het moet toch gebeuren. En ze had zelf al hele goede dingen bedacht van hoe ze die mensen dan meer kon motiveren of momentjes te kiezen waarop die mensen iets meer vrijheid hadden. Dus dat het de minder drukke momenten van het dagelijks leven tijdens het werk. En dus dat was al helemaal goed. Maar alsnog merkte ze van, het werkt gewoon niet. Ik krijg die mensen niet mee. Toen heb ik op een gegeven moment geadviseerd van, ga naar je manager. Vertel wat het geval is. En zeg dat je na 3 weken opnieuw een evaluatiemoment wil afspreken om te vertellen hoe het dan is gegaan. Want die manager stuurde haar iedere keer terug. En ondertussen in die 3 weken dan verzamel je gewoon bewijsmateriaal. Dan ga je kijken wanneer heb ik die en die gecoacht. Wanneer heb ik getracht om die te coachen, maar wilde die niet of had die geen tijd. Als ze wel iemand had gesproken, wat hebben ze dan vervolgens afgesproken? En wat zie je terug op de werkvloer van hetgeen wat je hebt afgesproken? En ga daarmee terug naar je manager. En dan probeer gewoon belangrijk te maken dat wat jij aan het doen bent met die medewerkers, dat je daar ook echt voor staat, dat je je best voor doet, maar dat je gewoon tegen een muur oploopt steeds. En doordat zij dus iedere keer terugging naar die manager met opnieuw bewijsmateriaal van dit en dit en dit heb ik gedaan, dit en dit en dit is de uitkomst, had die manager op een gegeven moment ook geen keus meer dan dat hij daar ook echt iets mee moest. Want het iedere keer terugsturen van die medewerker had ook geen zin. En uiteindelijk hebben we dus besloten dat zij opnieuw naar het beleid zou gaan kijken en dan naar het stukje functieomschrijving van die medewerkers. Het stukje functieomschrijving van die coach, dus diegene die bij mij die cursus had gekocht, om zo te kijken van, oké, wat past er bij jouw functieomschrijving en dus bij jouw takenpakket van beide rollen? En dan heb je ook meer zwart op wit dat als die mensen iedere keer niet gecoacht willen worden, terwijl dat wel hoort bij een functieomschrijving, dan kun je op een gegeven moment zeggen van, hey, jij voert jouw werkzaamheden niet naar behoren uit. En dan heb je het ook ergens over. Want nu bleef het iedere keer een beetje in het luchtledige. Heel veel ontevredenheid, want niemand kon eigenlijk zijn werk fatsoenlijk uitvoeren. Terwijl als het zwart op wit staat wat de bedoeling is van jouw werkzaamheden, van jouw functieomschrijving, dan weet je ook, dan kun je mensen daar ook makkelijker op aanspreken. En dat gaf voor die medewerker die bij mij kwam ook heel veel lucht. Dat er gewoon meer duidelijkheid was, meer afspraken en dat je vanuit daar kunt voorbouwen. Dit wilde ik jullie vertellen over een stukje motivatie. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben, dat jullie er dingen uit kunnen meenemen richting jullie eigen teams. Je mag me laten weten wat je van deze podcast vond. Je mag me ook 5 sterren geven op Spotify of op iTunes. Allemaal hartstikke leuk. En voor nu wil ik jullie bedanken voor het luisteren en tot volgende week. Doei!